Oké, ik wil je vragen om een psalm op te zoeken. Psalm die je bijna niet hoeft op te zoeken, omdat je hem allemaal uit je hoofd kunt, maar toch is het goed om hem op te zoeken. Psalm 23. En terwijl je hem opzoekt, we zijn bezig met een serie uitgenodigd aan de tafel van de koning. Ik weet niet wie heeft de vorige preek over Mephibozeth gehoord. Anders ga ik hem heel kort even vertellen. We zijn begonnen met het verhaal van Mephibozeth uit het Oude Testament. Hij was een zoon van Jonathan. En toen Saul en Jonathan gestorven waren en David koning was, was het heel eng voor hem, want normaal gesproken werden alle familieleden van vorige koning vermoord, zodat niemand aanspraak kon maken op de troon. Dus hij was, toen hij nog een kind was, zijn voedster was gevlucht met hem. Daarbij was zij gevallen, hij op de grond en kreupel geworden, verlamd aan beide benen. En hij woonde ergens in een plek van een onherbergzame plek, geheim verscholen. Daar leefde hij, maar David had op zijn hart om te zeggen, zijn er nog familieleden van Jonathan, want die wil ik genade bewijzen, goedheid bewijzen. En zo kwam hij erachter dat Mephibozeth leefde. En hier zie je het plaatje dat Mephibozeth, die een wees was en die kreupel was en die eigenlijk niet mocht leven volgens de cultuur, omarmd werd door de koning en verwelkomd. En dat is een beeld van God de Vader, die ons als wezen, wij zijn mensen die soms ook als wezen leven. Misschien hebben we een vader en moeder, maar de echte vader kennen is het allerbelangrijkste. En verwelkomd. En hij was niet alleen verwelkomd, maar hij was ook uitgenodigd. En dat zien we aan het eind, ik zal even doorschakelen. Aan het eind van het verhaal lees je dat hij regelmatig, voortdurend aan de tafel van de koning mocht zitten. Een plek van intimiteit. Aan de tafel bij de koning. Er was een stoel voor hem. En ook al was hij nog kreupel. Je ziet zijn stokken staan. Het feit dat je kreupel bent. Of dat er gebrokenheid is. Zegt niks over je eer. En je identiteit. En wie je bent in Christus. Maar je mag bij God aan tafel komen. De koning. En je wordt gezien. Je hebt de autoriteit als een prins. Als een. En hij had ook land gekregen van David en een staf. En hij mocht als een prins leven. Terwijl hij nog kreupel was, staat er zo mooi achter. Dus onze gebrokenheid definieert ons niet. Maar het feit dat je uitgenodigd bent door God om in zijn tegenwoordigheid te zijn. En bij hem te zijn. En God zegt, al het mijn is het uwe. En we vieren dat we erfgenamen zijn. Dat we zonen en dochters zijn van de Allerhoogste. En de uitnodiging en de uitdaging van dit stuk was. En deze serie is van, kom binnen aan de tafel van God. Spendeer tijd in de tegenwoordigheid van God. Laat je voeden in de tegenwoordigheid van God. Want daar is geen boterham met pindakaas. Maar daar zijn lekkere spijzen, overvloed. Waar je van houdt, kippenpootjes of meer. Als je vegetariër bent, heb je ook vast wel iets wat je zou kunnen noemen. Iets lekkers, dus overvloed. Dus een lekkere drank. Omdat God zegt van je bent mijn zoon, mijn dochter. En je mag bij mij aan tafel zitten. Dus er staat een stoel klaar voor Mephibozeth. Dat was altijd een stoel. Het was aan hem om binnen te komen en er gebruik van te maken. Voor jou staat er altijd een stoel aan de tafel van de Heer. In zijn tegenwoordigheid. Om intiem met hem te spreken. Hij wil zijn hart delen. Hij wil familie met je zijn. Hij wil je ook eer geven en autoriteit over dat gebied, die bestemming die je hebt in je leven. Dat was de preek, vorige preek. Deze keer gaat het niet over wees zijn, maar geen slachtoffer zijn. Wij zijn niet, onze identiteit is niet dat we slachtoffer zijn of gebroken zijn. Onze identiteit is zoon en dochter van de Allerhoogste. En ik wil met je lezen die psalm. Psalm van David. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten. Oh, daar gaat hij uit. Hij laat mij rusten in groene weiden, zal er vaststaan. Het licht gaat zo weer aan, hoop ik. Kom op. Oké. Hij laat mij rusten, hij voert mij, net als, ik heb een andere vertaling misschien, ik heb NBV. Hij laat mij rusten in groene weiden en hij voert mij aan vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. En uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van mijn vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Is het bekend? Oké. Toch hoop ik dat je vandaag wat nieuws opsteekt. En ik wil je enorm uitdagen om de rijkdom van deze psalm, er zit zoveel rijkdom in, daar kun je heel lang over preken, denk ik, heel veel keren. Maar ik wil het vandaag doen in het kader van deze serie. Oké, hier is het. Het begint met de eerste verse. De Heer is mijn herder, aan mij ontbreekt, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij geeft me nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Als je dat leest, dat is eigenlijk het leven zoals het bedoeld is. Dit is het gezegende leven. Dit is het plaatje van het gezegende leven. Het is het leven waarin voorziening is. Er is genoeg te eten. Voeding, en niet alleen voeding van pindakaas en boterhammetjes, maar ook voeding, geestelijke voeding. Het is de belofte dat God ons brengt aan de plekken waarin er gewoon voeding is. Voeding voor ons leven, voeding voor onze ziel, opbouw, dat we opgebouwd worden, gesterkt worden. Er is ook een stroom van water. Eten en drinken zijn de basisbehoeften. God voorziet in het basisbehoefte. God zorgt dat dat er is en er is veiligheid, er is rust. Je kan liggen in de grazige wei. Het plaatje van zo'n schaap wat daar ligt en zit te eten. En helemaal tevreden is en hij kan drinken. En het is een rustig plaatje, een prima plaatje. Het is het plaatje van het gewone geestelijk leven. Als je met God wandelt en God toestaat, dan is dit het verlangen van God, van een herder. Om je te voeden, om je te drinken te geven, om je te leiden aan de plekken waar je overvloed hebt. Mijn vraag is, voel je je zo, als een tevreden schaap? Of heb je gebrek? Heb je gebrek aan geestelijk voedsel? Heb je gebrek aan water? Ik wil zeggen, in God is er overvloed. Er is overvloed. Laat je voeden. Laat God je drinken geven. Laat God je door zijn geest verzadigen. Dat is het normale geestelijk leven. Het leven wat we allemaal verlangen. Er is rust, er is voorziening. Er is gras en er is water. God is erbij. Het mooie is dat David deze uitspraak doet. Niet alleen voor dat moment. Ik voel me op dit moment goed. Ik heb op dit moment te eten. Ik heb op dit moment te drinken. Ik heb op dit moment rust. Maar wat zegt hij? Dit gaat over heel mijn leven. Dit is wie ik ben. Dit is mijn verwachting van mijn toekomst. Ik leef een leven met overvloed. Met voorziening. Met dat God mij voedt. Dat de Heilige Geest mij te drinken geeft. Dat er rust is. Dat ik vrede heb, dat het shalom is. Alles is heel. Mijn relaties zijn heel. Dat is wie ik ben. Dat is mijn verwachting. En waarom zegt hij dat? Eigenlijk zegt hij dat. Kan hij dat zeggen? Omdat God bij mij is. Wat is het geheim van deze psalm, van het eerste stuk? Gij zijt bij mij. Gij zijt bij mij. Er is maar één ding wat we nodig hebben. Gij zijt bij mij. De omstandigheden kunnen wisselen, maar gij zijt bij mij. U bent bij me. Daarom kan ik zeggen, mijn leven is een leven van voorziening, van overvloed. Er is genoeg te drinken, er is bescherming, want u bent bij mij. Dat is een getuigenis. Dat is wat we nodig hebben. Eigenlijk is het een focus van wat religie probeert te doen, is God dwingen om onze omstandigheden te maken, zodat het goed met mij gaat. En daar offeren we voor en daar doen we dingen voor, maar dat is niet de boodschap van de Bijbel. De boodschap van de Bijbel is niet dat het alles om ons heen moet kloppen, zodat wij gelukkig en overvloedig zijn. Maar de boodschap van de Bijbel is dat God met ons is en daarom hebben we vrede en daarom hebben we overvloed. Begrijp je het verschil? Dus het is goed om te bidden, dat zegt Timotheus voor de regering en dat gaan we doen. Maar jij en ik zijn niet afhankelijk van wie er in het torentje zit. Of welke wetten er worden aangenomen. Of het nou Trump is of niet. Het is goed om daarmee bezig te zijn. Maar als we onszelf uitleveren aan onze omstandigheden. En zeggen pas als dit en dit en dit klopt. Als mijn baan klopt. Als mijn financiën kloppen. Als mijn dit klopt. Dan heb ik vrede. Dan mis je wat hij zegt. Ik heb vrede. Ik zal overvloedig leven. Omdat God bij me is. Amen. Dat is de eerste. Nou, waar ik vooral bij stil wil staan is het tweede stukje. En daar staat, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij en uw stok en uw staf geven mij moed. Dit vers gaat over strijd, gaat over lijden, gaat over duisternis. Er is heel veel voor gezegd en ik kan het allemaal in de tijd die ik heb niet heel lang over uitweiden. Maar dit gaat over het leven zoals je het niet wil. Toch? Je wil niet lopen in een schaduw van de dood. Niemand. Dat is niet wat we willen. Dat is niet waar we voor bedoeld zijn. Maar het is wel een onderdeel van ons leven. En een van de uitkomsten van deze preek, wat ik denk dat het heel belangrijk is, is dat schaduwen van dood en hoe staat het, een weg door een donker dal, dat is in ieders leven een realiteit. Toch? En hoe donker het dal is en hoe groot de schaduw is en hoe diep de duisternis is, dat is voor ons allemaal verschillend. En waarom dat is, weet ik niet. Waarom lijkt dat de ene meer op zijn bord krijgt dan de ander. Dat is niet interessant om over na te denken, want we kunnen daar namelijk niks over zeggen. Ik wou dat ik het antwoord had, of misschien wel liever niet. God heeft het antwoord, maar we hebben allemaal onze portie te gaan. En deze psalm gaat over zijn leven. David proclameert over zijn leven, ik zal overvloedig leven. Ik zal leven, omdat God bij me is. De groene weide, rustig en aan het water. En er zullen perioden zijn in mijn leven dat ik door dat diepe, duistere dal ga, waar de dood mij in de ogen kijkt, strijd. Ik heb het een aantal weken geleden gehad over Psalm 34 en we hebben het gehad over trauma's en hoe die dingen die we hebben meegemaakt in het duistere dal, angsten. Als je langs zo'n weg loopt en je in donkerheid, je ziet niet precies waar het heen gaat, dat is best wel angstig als je in de duisternis wandelt. Zeker als je langs een pad loopt waar een klif is, waar je af kan vallen. En het kan traumatisch zijn om de dood in de ogen te kijken. We hebben te maken met ziekte, met duisternis, met dood, met ellende, met trauma. En in Psalm 34 hebben we al gezien dat David getuigt van zijn trauma's, dat God hem geneest en dat God hem bevrijdt van angsten en van schaamte. En het mooie van die preek, van dat stukje, is van angst en trauma hebben niet het laatste woord in mijn leven. Maar God is in staat om de angel daaruit te halen, zodat je weer in vrede in je toekomst kan leven. Wij zijn uitgenodigd door God om genezing te ontvangen, zodat niet wat we hebben meegemaakt toen we de duisternis in de ogen keken, dat dat ons leven tekent, maar de shalom van God. Dat is een uitnodiging voor genezing. Maar als we door dit duister dal gaan, dan is die grazige weide ver weg. Dan is het duister, dan is het dal, dan zijn er angsten, dan zijn er zorgen. Dan is het moeilijk. En dan zegt hij van, maar u bent nog steeds bij me. En uw stok en uw staf, die zijn bij me. Een staf is de leiding van God. Zelfs in de duisternis leidt God ons. Er is leiding van God. De staf is daar, de herderstaf. En ook de stok is daar. En waar is de stok voor bedoeld? Om ons te zorgen dat we doorlopen. Dat we niet blijven staan. Dat we niet in het donker stukje blijven. Ga verder. Dat is de aanmoediging van God. Heb je het wel eens gehad in de duisternis? Dat je niet wist waar je naartoe moest gaan en hoe je het moet oplossen? Dat er leiding van God is. Ondanks de duisternis. Dat God voorziet stapje voor stapje. De Bijbel zegt dat hij een licht op ons pad is. En dat licht is soms maar een klein stukje weg. Ook daarin zegt hij van in die duisternis is God nog steeds bij mij. Een van de grootste trucken van de vijand is als het moeilijk gaat met ons, is om ons te isoleren. Om ons alleen te zetten. Maar het is zo de aanmoediging van David in zijn ervaring. En hij heeft door zoveel duisternis en trauma gewandeld. Hij zegt, in die duisternis was God bij me. Ik ben niet alleen. Vijand, die truc gaat niet op. Ik ben niet alleen. God is bij me. Alle dagen van mijn leven. Dat is fantastisch. Dan ga ik naar het volgende stukje. En dat is vers 5. U nodigt mij uit aan tafel voor de ogen van de vijand. En u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte vandaag. Dit stukje gaat nog steeds over dat dal. Gaat nog steeds over de duisternis. En het is heel belangrijk. Wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. Een van de grote trucken, een van onze grootste problemen is als wij in duisternis zijn, in strijd zijn, in ziekte en in problemen, dat we voelen dat heeft te maken met onszelf. Dat er iets niet goed is. Dat we onszelf denken van dat we het over onszelf heen doen. Maar ik geloof dat God laat zien, ten eerste in deze psalm, dat hij zegt van ik ben bij je in die ellende. Maar er staat nog iets mooiers en dat heeft te maken met die tafel. We hebben hem vandaag niet gedekt, volgende keer neem ik weer de kroon mee en het licht. Er is olie, ja, er is mooie olie. Maar hij zegt van in die ellende, voor het ogen van je vijanden, maak ik een tafel. En dat is een beeld van eer en een beeld van koninklijke waardigheid en een beeld van rust en intimiteit en vrede. Het is eigenlijk heel, heel, heel raar. Ik weet niet of ik die heb opgeslagen. Even kijken, ik had een... Nee, die heb ik niet opgeslagen. Ik had een plaatje gevonden op internet, maar dat was niet goed af te beelden. Er was een tafel in het midden van een oorlogssituatie. Hadden ze een tafel geprojecteerd. Voor de ogen van mijn vijanden richt ik een tafel aan, zegt God, en daar nodig ik je uit. En dat beeld wil ik je even laten zien. Wat strijd en problemen en duisternis met je doet, is dat je gebogen door het leven gaat en dat je identiteit uitgedaagd wordt om zich als slachtoffer te voelen. Ik ben een slachtoffer, ik heb het vast aan mezelf te danken. En de bolwerken van je leven, de leugens van je leven, lijken een megafoon te hebben. De dingen, die negatieve dingen over je eigen leven, worden sterk versterkt in je duisternis. Bemoediging is moeilijker, maar ellende en negatief denken over jezelf is heel makkelijk als je door een dal van diepe duisternis gaat. Ooit opgevallen? Die dingen die zijn als het ware 100 keer versterkt in je leven. En het idee van dat God, dat je het eerst moet oplossen voordat je weer bij God mag komen. En in God leidt je door die duisternis heen, dat hebben we al gelezen. Maar dat feit dat hij binnen in die situatie momenten heeft, dat hij een tafel aanricht, dat hij zegt, kom bij mij aan tafel, we gaan vieren, we gaan een goede tijd hebben, er is rust, er is vrede, er is intimiteit met God, te midden van die situatie. Dat is het beeld. En dat is een fantastisch beeld. En ik wil zeggen in de naam van Jezus, die strijd waar je doorheen gaat, is niet, definieert jou niet. Die tafel, die definieert je. De strijd definieert je niet, de tafel definieert je. Amen. De strijd definieert je niet, de tafel van de Heer. Zonen en dochters, prinsessen aan tafel. En zelfs in het midden van die duisternis besteedt God aandacht, zegt David. En als het ware haalt hij me emotioneel en geestelijk even uit die toestand. En hij zet me in die plek van intimiteit, van relatie met hem. En ik mag zien en voelen wie ik ben. En niet omdat hij alles weggetoverd heeft, omdat alles prima is, omdat alles recht is. Nee, maar omdat hij weet, laat voelen wie ik ben in zijn tegenwoordigheid. En dan samen met God kijk je naar die vijanden. En dan zie je ze in de ogen, dan zijn ze klein. En dan zijn ze, zij hebben problemen, ik niet. Ik ben bij God. Zie je dat plaatje voor je? Aan de tafel van God. Vorige week hadden we een getuigenis van Astrid. En ik weet niet wie er allemaal waren. Maar dat was een getuigenis die 100% gaat hierover. Zij vertelde, en ze zou hier zijn, maar ze kon niet vanwege haar zoon. Maar ze weet dat ik dit ga vertellen. Zij vertelde van haar dysfunctionele achtergrond. Van hoe ze als enorm, en ze is nakomer, ze is geboren... toen haar moeder 49 was, dus was al echt een nakomer. En ze heeft nooit gevoeld dat ze erbij hoorde. En ook werd dat heel duidelijk gemaakt. Geen goede relatie met haar moeder. En haar vader weet ik al helemaal niet. Maar ook niet met haar familie. Haar broers en zussen. Die leven alsof zij er niet bij hoort. En onlangs is haar moeder overleden, kort geleden. En in dat proces werd dat nog een keer pijnlijk duidelijk. De boel werd al verdeeld toen de moeder nog leefde en Astrid werd niet eens in het gesprek betrokken. Want waarom zou je, Astrid, weet je wel. Kun je dat een beetje voorstellen? En zij vertelde in haar getuigenis dat in het proces van sterven, dat zij met haar moeder was en dat er een moment van verzoening was. En een stuk genezing van die relatie. Niet alleen van haar relatie, maar ook van de relatie van haar moeder. En het beeld wat haar moeder had over zichzelf. En ze heeft gebeden met haar moeder om vrede. En ze heeft vrede van God ervaren voordat ze stierf. En het heeft haar hele plaatje veranderd. En zij liet een plaatje zien. En dit is het plaatje wat ze zei van dat ben ik, dat meisje. En je ziet de ouderlingenbank, of die bank vol met, dat is haar familie, die vol afkeur en oordeel kijkt naar dat meisje. En ook de dominee, de religieuze systemen. Alles veroordeeld, maar dat meisje is vrij, zie je dat? Dit meisje is aan tafel bij God voor de ogen van wie haar benauwen. Zij is haarzelf. Zij kan dansen voor de Heer, omdat ze vrijgemaakt is. En ze zegt van, ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld, zo genezen gevoeld als nu. Te midden van de grootste strijd. En ze heeft enorm veel strijd op. En ze zegt van, ik kan het iedereen, ik twijfel nooit meer aan wie ik ben in Christus. Voor de ogen van wie ben benauwen. Ik heb veel verhalen. Als ik naar jullie kijk, zie ik veel van dit soort verhalen. Helden van God. Mensen die weten wat het is om aan tafel te zitten voor de ogen van wie ben benauwen. Die weten dat de strijd en de problemen waar je doorheen gaat niet het laatste woord hebben, maar dat de identiteit die je hebt in Christus, dat dat is wie je bent. En dat is waar we sterk in mogen worden. Dat is waar we sterk in moeten gaan. Als, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zeg het maar als je moet je maar stoppen. Maar Wilma had laatst getuigenis van toen we voor je baden. Ik zal niet in detail treden, maar jij vertelde me ook van ik voel me zo verzadigd van en gelukkig met wie ik ben in de Heer. Maar als je weet waar ik wegkom en hoeveel afwijzing en hoeveel pest en gedoe. En dat raakt me niet meer. Ik kan bij de Heer zijn, want Hij heeft mij opgetild. Hij heeft mij aan tafel gebracht. En als ik nu naar mezelf kijk, is iemand die aan tafel zit bij de Heer, voor de ogen van wie mij benauwde. Ik heb zelf meegemaakt, vele keren dat op het moment dat je in die duisternis zit, en het licht is uit, het dal van duisternis, daar zie je het einde niet van. Het is duister, het is donker. Je strompelt een beetje. Je denkt, dit is de rest van mijn leven. Dit is hoe ik ben. En zo moet ik leven. En dat je... Het was een situatie waar ik misschien wel het meest wanhopig was in mijn leven. En ik weet dat ik alleen thuis was. En ik ging op een gegeven moment... S'avonds... het was al behoorlijk laat. Ik ging in de tuin zitten. Ik was alleen thuis. En ik was zo wanhopig. En ik schreeuwde uit naar God. En op dat moment had ik het idee dat God... mijn hele denken, mijn hele ervaring gaf van ik ben erbij. Ik kan dat niet uitleggen, dat klinkt heel simpel. Maar binnen een minuut waren mijn zorgen, mijn frustratie, mijn wanhoop weg. En er was vrede van God. Het lijkt op een plaatje wat ik zag, of een visioen wat God me liet zien. Op een weekend in Almere dat ik sprak. En dat ging over iemand die in een bos liep. En daar waren allemaal bomen en het werd steeds... De struiken en de bomen werden steeds dichter. En je loopt daar. Op een gegeven moment denk je van... Hoe verder ik loop, hoe meer ik vastloop. Kun je dat voorstellen? De begroeiing. En je krijgt die paniek van... Ik kom hier niet doorheen en ik weet niet meer waar de uitgang is. En op een gegeven moment... Diegene was door die struikgewas aan het lopen. En opeens veranderde dat beeld. Dat voor hem opeens een open plek was. Het was niet zo dat hij of zij door dat struikgewas uren liep. Maar hij kwam, opeens was daar die vrije plek. En er was zonlicht en er was ruimte. Er was een tafel voor de ogen die me benauwen. En God zegt van, verwacht mijn tafel in je, te midden van je problemen. Leer hem te zien. En ga aan tafel. En word door mij gezegend, genezen, bemoedigd. Die tafel is die tafel van eer. Van eer. Een van de dingen die is dat wij soms strijd... verkeerd duiden. Wij zijn gemaakt om te overwinnen. Strijd is... Niet alle strijd is van God. Zijn we het daarover eens? God is niet het God die leuk vindt om je in duistere dalen en met dood in aanraking te brengen. Want in de nieuwe hemel, in de nieuwe aarde is dat er niet meer. Anders zou hij dat wel... Maar hij heeft ons geplaatst op een plek, op een planeet... met chaos, die nog afgemaakt moet worden. En wij hebben een bestemming om waar chaos is, hem te vertegenwoordigen. Orde te brengen, cultuur te brengen, dingen te brengen daar waar die is. Wij zijn gemaakt zoals Jezus gemaakt was. Die zei van, ik ben gekomen op daar waar de vijand huis gehouden heeft, om daar in te stappen en daar harmonie te brengen, shalom te brengen. Ik ben gekomen om het jubeljaar van God aan te kondigen, waar dat niet meer is. Dus die dingen, als dat je missie is, dan stap je in een wereld van conflict, van strijd. En als je geestelijk gezien in je identiteit groeit en je gaat plek innemen in je geestelijk leven, dan is de vijand daar niet blij mee en die gaat terugdrukken. Efeze 6 zegt van, als je dan een plek ingenomen hebt, houd dan stand. Want de vijand heeft een plan, heeft een strategie om wat je hebt veroverd in Christus, om dat weer terug te halen. En die strijd, dat is een strijd waar je echt geen zorgen over hoeft te maken. Dat is een strijd waar je mag zeggen van, kom maar op. Want ik hou stand. En dan zegt Paulus, wat je moet doen is, wees je bewust dat je leven met dat soort dingen, dat erbij hoort. Maar wees sterk in de Heer, in de sterkte van zijn kracht. En wees dan standhoudende wat God je gegeven heeft. Jacobus, die zegt van, houd het voor, heb moed en met grote Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als allerlei beproevingen u overkomen. Want u weet dat wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt, dat leidt tot standvastigheid. En die standvastigheid, die ook daadwerkelijk, als die blijkt, dan zal u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Wij zijn gemaakt om in strijd te overwinnen. We zijn voor gemaakt. In Christus. Maar het is wel iets waar we ons op moeten voorbereiden. En de grootste uitdaging is van of we de tafel zien. Zie je de tafel vandaag voor jou? Zie je dat God je uitnodigt om bij hem te zijn? We hebben in het programma voor Pure Desire. Een van de dingen in dat programma is een gereedschap, een tool, dat heet de Faster Scale. De Faster Scale is iets wat je bewust maakt van waar je bent in je emoties en in je geestelijk leven. En het idee is van, als je terugvalt in zonde en ellende en duisternis en verslaving, dat gebeurt niet van de een op de andere minuut. Daar is vaak zijn de stappen die je gaat naar beneden op de ladder. En als je nou de groene weide en de grazige weide en de vrede en de rust, de eerste paar versen van die psalm, is de top van de schaal, daar waar je wilt zijn. Maar er gebeuren dingen, dan word je aangevallen, of er worden dingen die gebeuren in je leven, en dan word je onrustig en je gaat jagen, je gaat minder tijd besteden met God, je geestelijk leven wordt slap, je komt onder druk staan, je gaat rennen, je een beetje depressief word je. En in feite zijn er stappen, en die dat tool laat precies zien waar je kan zien waar je bent. En als je maar lang genoeg doorgaat met die ladder, dan kom je op een punt dat je dingen doet die je niet wil doen. Dan val je in zonde. Je wordt nooit wakker en je bent helemaal fijn en alles is prima en je zegt van ik ga vandaag zondigen. Maar dat heeft stappen. En eigenlijk, in die faster scale zag ik me voor me van hoe kom je daar weer uit als dingen stress geven, spannend worden, de duisternis die je omringt. Als we niet aan tafel gaan bij de Heer, dan komt het zo dat de duisternis ons gaat definiëren, ons gaat leiden. Als je niet aan tafel gaat bij de Heer en hem laat spreken over wie je bent, dan word je niet opgetild weer naar die grazige weide. Maar dan blijf je doorgaan. Dus een van de dingen van de overwinning is niet dat wij keihard moeten knokken, maar dat we moeten toestaan van, hé, ik heb die tafel nodig. Vader, laat me zien wie u bent. En toestaan dat je met hem in aanbidding bent. Psalm 138, al is mijn weg volgevaren, u houdt mijn leven, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Zijn trouw duurt tot een eeuwigheid. Laat het werk van de Heer van uw handen niet los. Mijn boodschap van vanmorgen aan jou zijn een paar kernzinnen. Ten eerste, God is bij je. Daarom kun je over jouw leven zeggen, ik zou een leven met genoeg grazige weiden en rustige wateren. Dat is waar God me wil hebben. God zorgt voor mij. Kun je dat zeggen? God is bij me. Daarom is mijn leven in goede handen. Amen. Tweede is, ik ga door een dal van diepe duisternis. Dat overkomt me. Ik hou er niet van. Hoop dat het kort is. Maar ook als ik door dat dal van diepe duisternis ga, hij is bij me. Hij leidt me. En binnen dat, en als ik in een dal van diepe duisternis ben, dan sla ik mijn ogen naar God en dan zeg ik, Heer, laat me uw tafel zien. Ik neem tijd om me om te draaien van mijn omstandigheden en bij hem in aanbidding te zijn. Hem toe te staan om mijn ziel te laven, om mij te bemoedigen. En soms moet je voor je laten bidden, maar soms het idee, God wil voor mij laten zien dat ik mijn identiteit, wie ik ben in hem, te midden van mijn vijanden, te midden, niet als het klaar is, maar te midden van je strijd, dat je gevoeld hebt van ik ben een verwende zoon en dochter bij God. Ik zit bij hem aan tafel in de overvloed. En hij voedt me en hij geneest me. Hij zalft mijn hoofd met olie. Dat heeft te maken met genezing. Dat is een plek van genezing. Dat is een plek van opnieuw gezalfd worden in wie je bent, in je autoriteit. Hij is bezig met me te bevestigen, te bemoedigen, te sterken. Zodat ik weer naar buiten kan gaan met dat plaatje van die vijanden die zijn onder mijn voeten. En wie ik ben, dat definieert me. Dat plaatje, ik mag dansen voor God. En ik wil voor je bidden en ik wil je vragen, zullen we onze ogen sluiten. Heere God, dank u wel dat we misschien te midden van vele gevaren en duisternis, soms donkerheid, Heer, dat we het niet helemaal zien. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons laten zien dat er wel een tafel is. Dat u het licht, de spot van ons leven, richt op de tafel van de Heer. Heer, ik wil u bidden dat we mogen voelen dat u ons uitnodigt om bij u te zijn. In uw aanwezigheid. Heer, waar uw woorden zijn van identiteit, van bemoediging. Dank u wel dat uw woorden altijd rust geven. Altijd vertrouwen geven. En dat u spreekt dat we kostbaar zijn voor u. Dat u de boel onder controle heeft. Dat u de vijanden onder uw voeten heeft. Heer, ik wil u bidden, wilt u dat bemoedigen in ons? En ik wil je vragen als je nu in een periode zit waar je voelt dat je duisternis is, waar er strijd is. Deze strijd definieert niet wie je bent, de tafel definieert wie je bent. Je bent een zoon, een dochter, geliefd. God is in controle en hij nodigt je uit om dat te ervaren, om te ervaren dat hij bij je is. En misschien ben je al op ladder 3 van de faster scale, ben je al in depressie en gestrest en is het leven overweldigend. Hij nodigt je uit om te komen aan tafel. En ik bid u, Heilige Geest, wilt u dat plaatje laten zien in onze geest. Wilt u laten zien waar we zijn. In Jezus' naam. Heer, dat u uw heerlijkheid en uw glans gaat geven. Ik bid u ook, Heer, wilt u ons hoofd zalven met olie. Heer, wilt u ons genezen door de Heilige Geest, ons denken genezen. Onze identiteit genezen, onze pijn wegnemen, zoals u dat bij mij gedaan heeft, vaak. En bij velen van ons, en bij Astrid, en bij Wilma, en bij zoveel. Heer, de pijn van de vijanden is niet meer onze pijn. Maar de vrede van u is onze vrede. U geneest ons, Heer. Kom, Heilige Geest. En waai onder ons, genees ons. Heer, ik wil u bidden dat we diep mogen zuchten en indrinken dat u bij ons bent. Dat u bij ons bent. Dat we bij u zijn. Dat we voor u, bij u aan tafel zijn. Geef dat beeld in ons, diep in ons binnenste. En Heer, maak dat we snel naar u toe rennen. Dat we niet leven in de duisternis, maar dat we steeds aan de tafel leven. Heer, in Jezus' naam. En de Heer zegt, zo vaak je het nodig hebt om bij me te zijn, zo vaak ben ik daar. Mijn tafel is open. Heer, ik wil u bidden dat we sterk worden als overwinnaars. Heer, dat de omstandigheden die op ons afgegooid worden, ons niet kleiner maken, maar juist groter in u. Heer, in Jezus' naam. En ik dank u voor alle getuigenissen die er al zijn. Ik zegen dat ook. Sterke mensen in Christus. Sterke mensen in Christus. In Jezus' naam. En ik wil je vragen als er, misschien is het goed, als je zegt van, ik zit in deze situatie. Ik zie wel de duisternis, maar niet de tafel. Misschien is het goed dat je gaat staan waar je bent. Dat de mensen voor je bidden. Dat we gewoon de handen opleggen en tijd van gebed hebben. Okay, zijn er meer mensen? Schaam je niet, we zijn onder elkaar. Als je mij dinsdag of woensdag gevraagd had, had ik ook gaan staan. De Heer heeft iets gedaan. Als je het nodig hebt om bemoedigd te worden, ga staan en laat voor je bidden. We zijn allemaal in een good place. Okay. Heer, we bidden voor elkaar. Ook als we niet zijn gaan staan, ik weet zeker dat we bemoediging nodig hebben. Ik bid u, Heer, openbaar uw tafel. Heer Jezus, laat u zien. Heer, de heerlijkheid en de majesteit. En de Heer zegt ook, denk niet te klein over mij en over jezelf. Sommigen van ons nemen genoegen met een krukje in de hoek van de kamer, terwijl de tafel klaar staat. En de Heer zegt van, ik wil dat je aan tafel komt. Ik wil dat je gaat staan. Heere God, ik wil bidden, Heer, dat u onze ogen opent, dat we mogen staan in onze identiteit. Heer, dat we onze blik mag gevestigd mag worden op Jezus, op zijn heerlijkheid, op zijn overwinning. En ik zegen je met die genezing, met die bemoediging, met die vrede in Jezus' naam. Amen. Ik wil je uitdagen om... Ik geloof echt dat dit een periode is waar God onze identiteit wil sterken. Onze openheid om steeds weer in aanbidding te zijn bij Hem. Dicht bij Hem. En dat onze ervaring totaal gaat veranderen. Dat geloof ik. Dit is de periode waar God dat gaat doen. Onze omstandigheden kun je niet veranderen. Maar wie je bent kun je veranderen.